Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zing met elkaar, gemeente, op Psalm 19, het vijfde vers, des Heren vrees is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit verraadt. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Het vijfde van Psalm 19. Dat u vanmorgen gelezen zal worden, kunt u vinden in het boek van de psalmen en daarvan de 34ste psalm. Psalm 34, de schriftlezing voor vanmorgen, vooraf te dien de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 34, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven ten alle tijden, zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn, mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heere legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij, en ik zal u des Heere vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken, wijkt af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heren hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van harten en behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardigen haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten. En allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover de schriftlezing.
Dan gaan we nu eerst over tot de bediening van de heilige doop. En daartoe lezen wij u het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen. En onze reinig maken en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen erfgenaam aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert onze Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons woont en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Zodat we eindelijk onder de gemeente eruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden we weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus Handelingen 2 met deze woorden. Want u komt de belofte toe aan uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als het de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de hand opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen te opwassen, hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovigen en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat in dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan verzoeken we de ouders nu te willen opstaan en te antwoorden op de vragen. Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzekeren. Daarom moeten wij hem tot het einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend te waarachter en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet beloofd en voorneemt dit kind, als het tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Koeveringen? Moeder van Koeveringen, Lucas, mag de moeder gaan zitten. Lieve kleinkinderen, wat is de Heere onuitsprekelijk goed, waardig, erkend, gediend en gevreesd te worden. Jullie mochten opnieuw de kinderzegen ontvangen. En dat geeft ook zoveel stof om de Heere te erkennen. En nou mag vanmorgen de doop bediend worden. Jullie kleine meisje, waar spreekt de doop ten diepste van? Van het teken, het is een teken en een zegel van het verbond van Gods genade. Het wijst op de noodzakelijkheid en ook op de mogelijkheid van de afwassing van de zonde door het bloed van Christus. Het is een zichtbare prediking. Het laat zo zien wie wij zijn. Het formulier was er zo helder over, zo heel duidelijk. Adams kinderen, kinderen des toorns, buiten het koninkrijk Gods, tenzij we van nieuws geboren worden. Dat is ook de ontzaglijke ernst van ons leven. Dat is ook de ontzaglijke ernst van jullie opvoeding. Wij brengen kinderen voort naar ons beeld. We waren schapen naar Gods beeld. En nu brengen we kinderen voort naar ons beeld. En daarom verloren in zonden en schuld. En daarom is zo'n wonder dat de Heer het nou laat horen. En waarom mogen wij dat nou wel horen? Waarom horen zoveel mensen in de stad horen dat nou nooit? En wij wel. Dat er Christus behoudenis is tegen de toekomende toorn. We hebben het gebed zojuist uitgesproken. En daar staat bij bidden. Bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat ge dit kind genadelijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Of de Heer bij zijn grondeloze barmhartigheid. Genadig op jullie kindje neer wil zien. En daar gaat het over. Door uw heilige geest. Uw zoon Jezus Christus in leven. Dat is de wederbarende genade. Het werk van Gods geest. En als de Heer dat nou gaat doen in een mensenleven. En dat is zo noodzakelijk. Dat kunnen wij niet missen. Wij moeten wie we ook zijn. Al hebben we heel ons leven in de kerk gezeten. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. Wij moeten van nieuws geboren worden. En als de Heer dat nou doet. Dan is dat zo'n eeuwig wonder. En daarom die doop, dat water van de doop, dat spreekt van het bloed van Christus en het spreekt van de geest van Christus. Dat bloed van Christus, dat is tot afwassing van de zonde, de vergeving van de zonde. En de geest van Christus, dat is de vernieuwing des levens, waardoor die wedergeboren zondaar in beginsel weer veranderd wordt naar het beeld Gods. Wij brengen kinderen voort naar ons beeld, maar door die wederbarende genade worden we in beginsel weer vernieuwd tot het beeld Gods. En dat is wat we niet missen kunnen. En weet je, wat nou zo onuitsprekelijk groot is, als de Heer dat nou doet, en er wordt de leidsman van ons leven, wat zijn we dan onuitsprekelijk gelukkig. We lezen de Bijbel zo van het volk Israël. Hoe dat uit het Egypte de diensthuis uitgeleid werd. Hoe de Heer het leidt door de woestijn. Hoe hij daar zorgt voor dat volk. De trouw van de Heer en de ontrouw van dat volk. En hoe hij ze brengt in dat Kanaan. Dat is nou het beeld, zoals we allemaal weten. Dat is nou het beeld wie de Heer voor zijn kerk is. Hij verlost door wederbarende genade. Uit het diensthuis der zonde. En hij gaat ze leiden door de woestijn. En in de woestijn gaan ze nu leren wie God is en wie ze zelf zijn. Wie God is, in zijn onuitsprekelijke trouw, in zijn onuitsprekelijke almacht. Denk maar aan de Rode Zee. Denk maar aan die wolkolom. Denk maar aan die steenrots. Denk maar aan dat manna. Och, wat heeft de Heer voor dat volk gezorgd? Nou, als de Heer dat nou in het hart van jullie meisje doet, van jullie meisjes, dan zal de Heer ervoor zorgen. We leven in zo'n spannende tijd. We leven in zo'n ontzaglijke tijd. We horen die geruchten van oorlogen. Het komt zo heel dichtbij. Begreep van de broeders. Dat dominee Dekker en zijn vrouw meeluisteren. Omdat hij vanmorgen vanwege de grote dreiging die er is niet kan voorgaan. Maar dan zien we eventjes in wat voor bange tijd we leven. En als we nou geborgen zijn in Christus. Och. Dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf zal gaan. Maar dan zal de Heer er toch voor zorgen. En zijn trouw en zijn liefde en zijn zorg. Dan wordt God zo groot en dan worden wij zo klein. En dat is het allerbeste plekje. Dat lage plaatsje aan zijn voet. Wie hij is voor een arme zondaar. En dan kunnen we door het leven en dan kunnen we uit het leven. Hier zijn gunst, zijn genade en zijn liefde. En straks even bij hem zijn. Hem de lof en de eer toebrengen. Omdat hij het heeft gedaan. En daarom, waarom doet de Heer dat dan? Omdat er iets in ons is. Iets in jullie is. Als je kijkt op jullie als ouders. Als je kijkt op ons als jullie, de grootouders en ons als overgrootouders. Dan kan je niet zeggen dat er enige verwachting is. Maar dat is nou dat welbehaag. Dat is nou die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat is nou die liefde Gods in Christus. En dat wondere werk van zijn genade. Hij die alles heeft aangebracht. Zijn hartebloed heeft uitgestort. Waarom dan? Omdat de wederhoortroost altijd bij hem zou wonen. Nou daar spreekt de doop van. Daar spreekt het water van de doop van. Dat er nou in Christus nou alles is. voor ellendige weglopers, doorbrekers, uit vrije genade. Och, de Heere mocht het zelf maar verheerlijken, ook in de harten van je kleine meisje. En laat het dan maar geroep zijn van jullie, als ouders, en wij als voorgeslacht, maar ook als gemeente. Of de Heer het zelf wil vervullen, wat we nu gaan zingen op Psalm 81, 12, vers. Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het weet. Mild en overvloedig. Psalm 81, 12e vers. En het amen van de doop zingen we staande. Psalm 134, vers 3. God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons hier met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen op Psalm 34. Het vijfde en ook het zesde vers. Vreest, vreest hem de alle tijd. Gij heiligen daar gij ondervindt. Dat hij die God vreest en bemint. Gebrek nog schade leidt. Het zesde vers komt, kinderen. Hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. En wat er verder volgt. Vijf en zes van Psalm 34. gemeente willen vanmorgen, geduld des Heren, met uw verdenkende gedeelte, Psalm 34. En daarvan het 10e tot en met het 12e vers. Psalm 34, vers 10 tot en met 12. Vreest den Heren, gij zijn heiligen. Want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Het gaat dus vanmorgen over de vrezen des Heren. In de eerste plaats de heiligen daartoe opgewekt. In de tweede plaats de zegen daarin gevonden. En in de derde plaats het onderwijs daarop gericht. Dus de vrezen des Heren, de heiligen daartoe opgewekt. Dat ziet u zo in het eerste van vers 10. Vrees den Heren, gij zijn heiligen. Wat is dat de Heren vrezen? Wie zijn dat, die heiligen van de Heren? En dan de tweede gedachte, de zegen daarin gevonden. Want we lezen zo, want die de Heren vrezen, die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar die de Heren zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. En dan onze derde gedachte, het onderwijs erop gericht, dat is vers 12. Komt gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heren vrezen leren. Dat is er David, die dichter, kinderen, dan zal ik je onderwijzen. Wat de vrezen van de Heer is, wie de Heere nu voor zijn kinderen is. Nou, David wist ervan. Hij wist ervan. En als hij dan later Salomo had onderwijzen, kun je zo lezen in Spreuken 4, dan hoor je daarin hoe dat David aan Salomo gesproken heeft, zo klein als die toen al was, wat de vrezen des Heeren is. En ook hoe de Heer het gezegend heeft in het leven van Salomo. Dus de vrezen des Heeren, de heiligen daartoe opgewekt, de zegen daarin gevonden en het onderwijs daarop gericht. De vrezen des Heeren, zegt David. Wat is nou eigenlijk de vrezen des Heeren? Dat is eigenlijk dit. Dat de mens door genade mag zien wie God is. Door genade mag zien wie die zelf is. En ook het wonder hoe die hoge heilige God zo goed kan zijn en zo zijn gunst betoont aan zulke mensen om Jezus wil. Om Christus wil. Hoe hij zorgt voor zijn kinderen. En als dat in je hart ligt, dan ligt het teer. Dan ligt er zo'n stil optie naar boven. Zo'n stil verlangen naar de gunst en de gemeenschap van de Heer. En weet je wat dat nou betekent? Dat betekent heel eenvoudig, als dat nou werkelijkheid in je leven mag worden, dan zal de Heer ervoor zorgen. Wat er ook komt en hoe het ook gaat. En wat is daar de vrucht nou van? Het verlangen om God groot te maken. Verlangen om te loven, te prijzen en hem de lof en de eer toe te brengen. Hoe worden die mensen eigenlijk hier in dit hoofdstuk genoemd in deze psalm? Mensen die de Heere vrezen. Ze worden zachtmoedigen genoemd. Ze worden ellendigen genoemd. Heiligen, rechtvaardigen, gebrokenen van hart, verslagen van geest, zijn knechten. Dus daar hoor je wat ze zijn. Zachtmoedig, dat is niet een karaktertrek. Maar dat is door genade een verootmoedig mensenkind. Een mens die diep mag buigen voor de levende God. En een ellendige is iemand die doorleeft dat hij door zijn zonde ver bij God vandaan is. En die Gods gunst en nabijheid niet meer kan missen. Nou, zo zou je het zo stapje voor stapje na kunnen gaan. Je moet het thuis maar eens rustig nalezen. Maar wat zijn dat een wonderlijke benamingen voor degene die de Heere mogen vrezen. Dus dat zijn degene die de Heere vrezen. En wat doen ze? Wat doen dat die mensen die de Heere vrezen? Nou, die begeren heilig voor hem te leven en ze komen erachter dat ze het niet kunnen. En ze gaan meer en meer zien hoe blind en dwaas ze zijn. Weet u wat er gebeurt in die weg? Dan wordt de doorleving dat ik een kind van Adam ben, dat is die ontdekkende werking van Gods geest, dat, wordt alleen maar, dat gaat alleen maar dieper. Dan gaat dit leven erin die de Heere vrezen, door tot de laatste snik. En in die weg wordt het een steeds groter wonder dat de Heere zo'n mensenkind niet zat wordt, maar dat hij nooit zal verlaten. En daarom ze zoeken hem, ze roepen hem, ze zien op hem, ze lopen hem aan. Kortom, het zijn bedelaars. Bedelarm aan de troon der genade. En wat mogen ze ervaren? Nou, dat de Heere van hen af weet en dat de Heere voor hen zorgt. En in de grootste benauwdheden het zo wonderlijk wel maakt. En dat loopt er nou uit op de verheerlijking van zijn naam. En wij zijn geschapen om te leven door Gods eer. En door de zonde doen we dat niet meer. Maar door die herstellende genade Gods gaat die mens in beginsel weer aan het doel beantwoorden om de levende God de lof en de eer toe te brengen. En dat gaan ze ook weer aan hun kinderen vertellen. Dat gaan ze ook aan hun kinderen bekendmaken. Dat zie je nou precies hier in deze psalm 34. Er staat de psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, dat hij wegjoeg dat hij doorging. David, gezalfd tot koning, maar gehaat door Saul, vervolgd door Saul, en zo benauwd dat hij tenslotte bij de Filistijnen terechtkomt. En dan komt hij daar bij die Filistijnse koning Abimelech, probeert hij daar in de gunst te komen, maar dan zeggen, dat, die, zeggen die mensen van Abimelech, zie je wie dat is, koning? Dat is David, dat is die man waarvan ze zongen, Saul zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Dat waren wel onze vijanden. Dat is een van onze grootste vijanden. Dan gaat hij alles doen om zich te redden en dan gaat hij maar doen of hij gek is. Of hij helemaal van zijn zinnen beroofd is. Hij laat speeksels om in zijn baard lopen. Hij staat te krabbelen aan de muren. En dan is de Heer Abimelech zegt, weg met die man. Weg met die man. Zulke mensen heb ik hier niet nodig. En wat doet de Heer dan? Die brengt David in een spelonk, Adullam. En daar kan Saul er niet bij. En daar kunnen de Filistijnen er niet bij. En dan zit hij daar in stilte in een spelonk. En dan komt hij tot zichzelf. Hoe hij zich als een dwaas, letterlijk als een dwaas heeft aangesteld. Hoe hij zijn verwachting stelde op mens en niet op de levende God. Nou heb ik dan te veel gezegd als ik zeg dat de volk het elke keer maar weer verzondigt. En als de Heer dat laat zien. En dan zijn liefde en zijn trouw om Jezus wil. In het hart doen ervaren, dan wordt het hart van David die psalm geboren, die wij nu hier voor ons hebben. Het is voor de kerk van alle tijden, van alle eeuwen. Ik heb op hem gezien, roept hij. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Met zichzelf komt de volk altijd beschaamd uit. Maar met de levende God nooit. En daarom hoor je ook, als hij zo verder gaat, deze ellende riep. En de Heere hoorde, en hij verloste met al zijn benauwdheden, ja, dat de engel des Heeren zich legen rondom die hem vrezen. Zie hoe de Heere voor zijn kinderen zorgt? En rukt hen uit. En dan komt het verlangen. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Welgelukkig zalig is de man die op hem betrouwt. Maak de Heer met mij groot en laat ons zijn naam verhogen. Mijn ziel zal zich roemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Met andere woorden, die kerk van alle eeuwen. Als ze dit lezen en de Heer door zijn geest erin meekomt. Dan mogen ze iets kennen van diezelfde blijdschap en verwondering van David. Deze ellende riep en de Heere hoorde hem. Ze hebben op hem gezien als een waterstroom aangelopen. Nou, dat is bedelen. Dat is bedelen aan de troon der genade. Dat is niet zomaar even een kort gebedje prevelen. Maar dat is smeken als een onwaardig aan de troon der genade. En hun aangezichten zijn in schaamrood geworden. Met die God kom je nooit beschaamd uit. Zie het, zegt David, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Dan zit hij daar in die spelonk. Niemand kan erbij. Straks komen daar mannen bij hem, lezen 1 Samuel 22. Mensen die een schuldeiser hebben, voor wie ziel bitterlijk bedroefd is. Die op de vlucht zijn voor die helse zoon. En dan wordt David hen tot een overste. En dan mag hij in eerste instantie tot hun zeggen. Wie God is, in Christus, voor een schuldig mensenkind. En dan zie je ook, als zo de liefde over de banier over David is. En hij hem geestelijk in het wijnhuis voert. En zijn ziel van liefde dronken wordt. Dan kan hij niet anders, dan moet hij groot en goed voor God spreken. O, dan is de begeerte van zijn hart om hem te loven en te prijzen. Omdat hij het zo eeuwig waardig is. En dan zegt hij, vrees de Heere, gij zijn heilige. Heiligen, dat zijn in de letterlijke zin, gereinigde tot de dienst van de Heere. Mensenkinderen, in Adam gevallen, onrein. We zeiden dat we lazen ook een doopformulier. En dat is ook de werkelijkheid wat de erfzonde gedaan heeft. Daar mogen we nooit over gering over denken. Die maakt ons tot kinderen des toorns. Dat is een ontzaggelijk iets. En wat hebben we dan nodig? Nou, dat wonder van hartvernieuwende genade. Deze vader en moeder, weet u wat ze net gezegd hebben? Dat is zo aangrijpend als je dat leest. Die eerste vraag, ik zal hem u letterlijk voorlezen. Onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan alle handen ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan in Adam. Is dat geen wonder? Dat ze afgezonderd worden voor de dienst van de Heer. In Christus geheiligd. Vanmorgen zo de doop bediend wordt. Niet dat de doop zalig maakt. Dat doet de doop niet. We hebben nodig wederbarende genade. Maar minder kan niet. Dus dat wonder dat de Heilige Geest ons inlijft door dat ware zaligmakend geloof in Christus Jezus. Dat hebben we nodig. Weet je wat er dan gebeurt? En er alleen maar om Christus wil. U hebt dat water zien druppen op dat hoofdje van de kleine meisje. Dat is een heenwijzing naar het bloed van Christus. Dat die kerk zalig wordt. Dat die kerk mag roemen in de levende God. Dat die kerk met David de Heere mag zoeken bij dag en bij nacht. Dat heeft Christus het leven gekost. Het heeft hem alles gekost. Hij de dood, opdat zij het leven. Hij de vloek, opdat zij de zegen. Daar ligt het eeuwig wonder van die genade Gods in Christus. En dat is nou precies wat er gebeurt als God een mens bekeert. Als de Heilige Geest dat hart gaat vernieuwen, wederbaren. Wat gebeurt er dan? Nou, wordt aan de zijde Gods, wordt aan die zondaar de gerechtigheid en de heiligheid van Christus toegerekend. Minder kan het niet. Nooit zou de Heer met de zondaar van doen kunnen hebben buiten Christus. Dus God ziet hem dan aan in Christus volmaakte gerechtigheid en heiligheid. En daarom kan hij bemoeienissen hebben met een mensenkind. Maar wat gebeurt er dan aan onze kant, aan de zijde van de zondaar? Nou, daar gaan we hoog op. En dan ga ik het voor het eerst in mijn leven zien hoe het werkelijk is. Het is of het licht opgaat in de duisternis. En weet je wat je dan gaat zien? Hoe onrein je bent door de zonde. Hoe vuil je bent door de zonde. Wat de zonde teweeg gebracht heeft. Weet je wat je dan gaat zien? Dat die God in de hemel, die levende God, dan doorleef je voor het eerst in je leven werkelijk dat er een God is. Heilig, rechtvaardig, die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En tegelijk ligt er iets in je hart van zijn goede tierenheid en van zijn barmhartigheid. En dan kun je geen naam geven. Maar dan gaat dat hart zo uit naar de levende God. Nou, dan begint die kinderlijke vreze des Heren. Dan gaat dat hart zo uit naar de levende God. Heere, bekeer me toch. Dan zal ik bekeerd zijn. Vergeef mij al mijn zonden, die hoogheid schoon. Weet je wat je dat zou willen? Dat volmaakt goed was tussen de Heren en je ziel. Maar wat ligt er dan tussen? Je zondenschuld. Nou, dan ga je toch alles doen om die zondenschuld weg te halen. Dat gaan ze doen. Je gaat... Kerkgang wordt anders. Je te luisteren met grote aandacht. Bidden, lezen. in je leven reformeren. Alles wat niet naar Gods woord is, dat gaat eruit. Dat gaat eruit, dat kan niet meer. Dat kan je niet een beetje aan de hand houden en dat gaat er radicaal uit. En zo zou je heilig voor de Heer willen leven. En soms lijkt het ook nog, of het nog een beetje gaat lukken ook, dat je steeds heiliger wordt en dat je steeds dichter bij de Heer komt. Weet je wat nou zo gelukkig is? Dat de Heer als het ware een mens zo van die ladder afhaalt, waarmee hij naar de hemel aan het klimmen is, en hem daar brengt op dat lage plaats. Dieper dan ooit tevoren. Want als de Heilige Geest mijn hart dan wat verder opentrekt, en ik meen dat ik een klein beetje op weg was, en laat zien wat er van binnen allemaal leeft, ach, dan wordt het onmogelijk om ooit nog zalig te worden dan ooit. En zo ontdekt, zo ontledigd, zo ontgrond, zo snijdt de Heer alles af aan mijn kant. Wat blijft er dan over? Een verloren zondaar. Een zondaar die voor God niet kan bestaan. Een zondaar die gaat erkennen dat God recht is. Al zou hij voor eeuwig afscheid nemen. En tegelijk hem niet meer te kunnen missen. Is er nog een weg, is er nog een middel. Om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom toch genade te komen. Heer, ik kan u niet meer missen. Het zou toch wat zijn als u voor eeuwig afscheid nam. Als u me voor eeuwig van u wegstoot. Als het voor eeuwig verloren was. Maar dan kan ik niet anders zeggen dat u recht bent. Maar ik kan u niet missen, Heer. Dat is die liefde. Dat is die liefde. Die ziel weet toch niet hoe het moet. En weet je, in die weg gaat de Heer nou de weg der zaligheid in Christus aan je ziel openbaar. Het wordt zo'n eeuwig wonder. Als voor het eerst in je leven die stralen van de zon der gerechtigheid je hart gaan beschijnen. Dat verwarmt, dat verbreekt, dat vernedert. Dan kan ik nog zalig worden om Jezus wil. Ik hoop dat we vanmorgen zo zijn. In de kerken die meeluisteren, kan ik nog zalig worden, Heer, om Jezus wil. O, wat komt er dan een verlangen om Hem te kennen, om Hem te mogen vinden en in Hem alleen alles te mogen vinden. Het leven tot in der eeuwen eeuwigheid. Waar komt er zo'n hartelijk verlangen naar zijn lieve gunst en of Hij zich aan je ziel openbaart. Dat is een honger en dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. Want alleen in Hem kan ik voor die levende God bestaan. O, en als Hij dan tot de ziel komt. En als Hij zegt, ik ben uw heil alleen. O, als Hij zich openbaart in zijn onuitsprekelijke middelaarsheerlijkheid. Dan wordt God zo groot en dan worden wij zo klein. En dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van een koning te zingen. Och, dan zeggen ze met die bruid, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, dan is hij de schoonste aller mensenkinderen. Dan is zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader de eeuwigheid, vrede wordt. Dan is in hem een onuitsprekelijke heerlijkheid. En weet u, laat ik het mij eenvoudig zeggen. Dan gaan ze steeds meer leren. Dat is nog maar een begin. Wie hij nou is. Maar dat gaat altijd in een weg waarin bij mij dieper afgebroken wordt. En zo krijg ik die borg nodig in de toepassing van zijn bloed aan mijn hart. Opdat ik op rechtsgronden mag weten, hij de mijne en ik de zijne. Voor zijn rekening, voor tijd en voor eeuwigheid. Het is een volk, dat is, hoe zegt Hooglied dat ook weer, zwart, doch lieflijk. Zwart, vuil door de zon, daar komen ze in zichzelf niet bovenuit, maar liefelijk in Christus. En dat is leven, dat is de zaligheid. Nou, dat zijn die heiligen, dat zijn die gereinigden tot zijn dienst. Je moet mijn woude je hart ernaast leggen, meent. En wat is dat dan, dat vrezen van de Heer? Kijk, dat heeft natuurlijk niks met angst te maken. Er is ook een slaafse vrees, je weet wel, dat gaat over de vrees voor de dood en voor de hel. En dan is het alleen maar te doen om als het ware aan het oordeel Gods te ontkomen. Er is geen liefde. En dan kan een mens proberen dat voor zichzelf wat op te bouwen. En als het ware een tekst te hebben en wat eromheen. En zo'n bestaan voor God te hebben. Maar dat is slaafs. daar wordt de liefde in gemist. En weet je, dat is nou juist de vrees van degene die de Heere vrezen. Dan zei Heer, het zal toch wel zijn, als het alleen maar slaafse vrees was. Heere, maak het nog eens waar van binnen. David zegt in Psalm 116, ik vond benauwdheid om de zonde, zeker, maar ook droefenis. Omdat ik tegen die goede God gezondigd heb. En dan gaat de zonde zeer doen als nooit tevoren. En daarom, de kinderlijke vrezen des Heeren, daar gaat het hier om. En wat is die kinderlijke vrees? Een van onze docenten op de theologische school, die zei altijd zo heel eenvoudig, u hebt dat al heel veel vaker gehoord. Maar er zijn drie dingen. Buigen, beven en beminnen. Buigen, beven en beminnen. Buigen. Dan gaat die mens, die zo op zijn eigen ik zit, die gaat buigen voor God. Heere, wat wilt gij dat doen zal? Die gaat beven. Waarom dan? Omdat ze zien van de hoge majesteit Gods. Als Jesaja, als hij daar ziet in die troonzaal, en die engelen die hun aangezicht bedekken voor die hoge heilige God, dan roept hij, wee mij, terwijl ik verga. Een onrein mensenkind. Dat gaat altijd samen, buigen en beven. Het kan niet zijn, in de vrezen, dat je heel familiair met die gaat spreken. Alsof je zomaar je en jou zou mogen zeggen, dat gaat niet. Want hij is dat hoge heilige wezen. Dat is hij en dat blijft hij. En de derde, beminnen. Die liefde Gods in het hart uitgestort. Dat is zo wonderlijk. Dat is zo teer. Dat verbindt zo aan zijn genade troon. En dat geeft zo'n begeerte om in zijn wegen te wandelen. Omdat hij het zo eeuwig waardig is. En daarom spreekt David nu van de vrezen des Heren tegen de kinderen Gods. Hij zegt, wie de Heere is. Hij zegt, zul je bedenken dat de Heer een heilig God is. Mijn kinderen, ik verdraag het niet dat de zonde nawandelt. Dat hij een almachtig God is. Dat hij een God is die de Allerhoogste is. In welke nood of in welke omstandigheid ook verkeert. Maar zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ik neem hem maar mee naar de volk Israël. Zijn ze verlost uit Egypteland? En ze hebben ze de eerste stappen uit dat land gezet. En dan leidt de Heer de weg om. En dat gaat helemaal fout. Want dan komen ze op de duur, komen ze voor de Rode Zee te staan. En aan de zijkant de hoge bergen. En achter hen Farao met zijn leger. Het gaat fout. De Heer leidde de weg om. Dat kun je niet begrijpen. En dan kunnen ze de Heer ook zo verdacht maken. Maar zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Mozes, steek je staf maar uit over dat water. Kijk eens, dat water gaat zomaar open. En waar de volk te droog voet staat doorging, hebben we het gelezen, is Farao met zijn wagens en ruiters erin verdronken. Och, God die helpt in nood, is in Sion groot. Och, hij weet zo volmaakt wat zijn kerk nodig heeft. Dat geloof in het leven van Gods kinderen, dat de Heer plant in de wedergeboorte in het hart. Dat geloof, als dat nou een oefening is, dan zijn ze nergens bang voor. Als David, toen was hij nog veel jonger als wat de tijd dat hij hier zo die psalmen maakt. Als David zo nog maar een jongen is, dan hoort hij hoe dat die reus Goliath, de God van de slagorde Israëls, hoont. Dat kan niet verdragen. Ja, maar David, toen dat toch, joh. Zo'n grote reus en zo'n klein mannetje, eenvoudige herdersjongen. Dat kan toch niet? Ja, maar de naam des Heeren, hij geloofde dat de Heer uitkomst zou geven. Ik hoef het u verder niet te vertellen, u weet het wel. Wie bestuurde die steen eigenlijk, die David zo slingerde naar Goliath? Kon die goed slingeren? Ja. Maar wie bestuurde die steen? Dat deed de Heer. Precies in het voorhoofd van Goliath, daar ligt die reus. Zo in één ogenblik. En als het geloof niet een oefening is, dan kan er niks. Daar zijn ze overal bang voor. Dan kun je overal leeuwen en beren. Och, er komt niks van terecht. En weet je wat Satan dan tegen David zegt van binnen? Je gelooft er niet dat jij koning wordt. Dat geloof je toch niet. Dat kan toch niet. Je moet kijken, je wordt voortdurend achtervolgd. Je hoeft je voet nog maar buiten die spelonk te steken. En de vijanden staan weer voor de deur. Nee, David, het loopt op niks af. Hij is ook bij de kerk des Heren. Ze hebben de vijanden, Satan, de wereld en hun eigen hart. En die Satan is er altijd bij om dat geloof verdacht te houden. Om dat geloof verdacht te maken. En daarmee God verdacht te maken. Dat ze het maar niet van de Heren verwachten. Maar dat hij het maar van zichzelf zou verwachten. Och, en weet je nou zo wonderlijk. Die vorst der duisternis, die kan die kerk zo benauwen. Maar wat nou zo wonderlijk is, zo drijft hij ze juist weer uit tot de Heer. Om het nou van hem alleen te verwachten. Om het nou van hem alleen te horen. Och, en weet u waarom de Heer nou altijd aan zijn volk gedenkt. Niet omdat er waardigheid is. Of dat er langzamerhand een beetje waardigheid komt. Want die is er niet en die komt er niet. Om Christus wil. Die zelf te zalig maken. Die zijn hart en bloed heeft uitgestort aan dat kruis. Die de dood is ingegaan voor zijn volk. O, hij is opgestaan. Hij is te leven. En daarom ligt dat verbond van zijn genade. Zo onwankelbaar vast. En zo is hij opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods. Om daar nog altijd voor zijn kerk te bidden. En daarom die zorg van de Heer voor zijn ziel. En het nawandelen. En het beschermen te midden van de gevaren. Ook van de vorst der duisternis. Och, dan zeg ik u gemeente. Dan is hij daar altijd zijn kerk te goed. Er is geen ogenblik in het leven van Gods kinderen. Dat hij niet op hen ziet. En dat hij niet voor hen bidt. En dat hij niet van hun dood af weet. O, ze kunnen soms wel zo bang zijn. De Heer hoort het dan niet. Al die kan maar grote nood, grote strijd, vele vragen zijn. Heer, hoe moet het toch? Maar hij weet het. En op Gods tijd geeft hij zo onverwacht, zo onuitsprekelijk, geeft hij bij vernieuwing weer een blijkje van zijn lieve gunst. En er worden al die stormen, die gaan bedaren. En die golven die worden vlak. En dan wordt het stil in de ziel. Immers is mijn ziel stil tot God. Het gaat toch ook je levenswandel tekenen. Dat geloof je toch wel. Staat zo in de Filippenzenbrief. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die, ook weer dat woordje vrezen en beven. Want het is God die in werk bij het willen en het werken. Daar zijn welbehagen. God werkt het. Het willen, hij werkt ook het werken. En dan wordt dat zichtbaar in het leven van de kerk. En hoe moet je dat nou zien? Nou, de kanttekenaren zijn er zo duidelijk bij. Die zeggen zo heel eenvoudig. Met een grote en een tere kinderlijke zorgvuldigheid. Om zo te wandelen. Dat ik de Heer niet vertoon. En dat ik de Heer niet bedroef. Dat geeft een tere levenswandel. Dat geeft een wandel als een kind aan de hand van zijn vader. Dat is een wandel naar de geboden des Heeren. Denk erom dat je dan bang bent voor de zonde. En denk erom dan dat je bang bent voor de wereld. En denk erom dat je dan bang bent voor je eigen hart. Och Heeren, dan kan weer dat bedelen. Dan hebben ze de Heeren maar een dure nodig. Dat geeft een teer leven aan de troon der genade. Dat heeft niet wettisch. Wettisch der slaafs. Maar wettig. Dat is vanwege de kinderlijke vrezen. Dat je iets zou doen. Of iets zou laten. Waardoor je de Heer zou vertoornen. Of bedroeven. En dat je zijn gunst weer moet gaan missen. En daarom zomaar eenvoudig. Wandelen. Opziende naar boven. Vragende en ga mij met uw heiligt voor. En denk erom dat daar een grote zegen in gevonden wordt. Want er staat zo die de Heere vrezen, ze hebben geen gebrek. Ik zal daar wat kort over zijn. Jonge leeuwen, dat zijn dus leeuwen van pakweg een jaar, anderhalf jaar oud. Die zijn in de kracht. Die deinen ze nergens voor terug. Die beheersen als het ware de savanne. Maar er kunnen tijden zijn dat zelfs die sterke leeuwen gebrek lijden. Dat kan. Maar dat zal nou nooit zijn bij degene die leren vrezen. O, ze kennen hun noden en ze kennen hun zorgen en ze kennen hun strijd. Denk maar aan David. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? De Heere zorgt op zijn tijd. Want de Heere zegt, daar zal het u aan niets ontbreken. Ik hoor David zeggen. Of die nou jong was of oud was, dat weten we niet. Psalm 23, wat we zo gaan zingen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Denk erom dat dat een hoge stand in het genadeleven is. Maar denk erom dat dat een voorrecht is. Hij de mijne, ik de zijne. Dat ik nou voor zijn rekening mag liggen. En dat hoe het ook gaat en wat er ook komt, dat hij voor zal zorgen. Dat wil niet zeggen dat het altijd gaat zoals ik het zou willen. Maar dat de Heer daar nou zelf voor zal zorgen. Als het dagen van ziekte, als het dagen van nood, als het dagen van rouw komen. Och, ja, men zou toch zeggen, je zou er niet doorheen komen. Maar dan zegt de Heer, die de Heer vrezen, hebben geen gebrek. Mij zal niets ontbreken. Och, even God. En dan roep ik Gods kinderen vanmorgen tot getuigen. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Moet ik eerlijk zeggen, dat ik u zo vaak verdacht gehouden heb in uw liefde en trouw. Maar dat uw genade overvloeiend is. En dat u het zelf vervulde. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ook dat is nou het wonder van die genade Gods in Christus. Daar zong David van Brand maar doen. Psalm 23. De eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Wat er verder volgt, het eerste van Psalm 23. Zegt zo, komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Je moet bedenken, David heeft deze psalm gedicht toen hij daar op de vlucht was voor Saul. En jaren later, als je op de troon zit, eerst in Hebron en later in Jeruzalem, dan komt dat terug. En dan mag hij zo overdenken wie de Heren voor hem geweest is. En weet je wat er dan zo'n begeerte komt? Om goed van hem te spreken. En tegen wie zou je nou het liefst goed van de Heer spreken? Dat is toch tegen degene die je lief zijn? Je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, achterkleinkinderen. Doet u het wel eens? Doet u het wel eens? van de Heer spreken. David, die denkt in eerste plaats aan zijn kinderen. Maar hij denkt ook aan dat volk. Want hij geeft ook die psalm voor heel het volk. Maar, dat is nou letterlijk gebeurd. Als u thuis nog eens kijkt naar Spreuken 4. Dan zegt Salomo. Die zegt, want ik was mijn vaders zoon. Teder, hij was nog klein. En een enige wordt aangezegd, mijn moeder. Hij nu leerde mij. En zei tot mij, uw hart houde mijn woorden vast. Onderhoud mijn geboden en leef. Verkrijg wijsheid. Verkrijg verstand. Vergeet niet en wijk niet van de redenen van mijn mond. Zo heeft hij zomaar eenvoudig, heeft David, Salomo, die zit er zo als een kleine jongen aan zijn voeten, heeft hij zo gesproken. En dan gaat hij zo door, heel eenvoudig, zegt hij, in de vreze des Heren is de zaligheid, is het leven. Daar ligt ook een sterk vertrouwen in. Daar zal hij niet begeven, daar zal hij niet verlaten. Hij zei, mijn kind, in de wereld lijkt zoveel te verkrijgen. Maar nou de Heere mag vrezen. En de Heere mag lief hebben. Dan zal Hij voor je zorgen. Zul je erom denken, mijn kind. Zou een vader of moeder dat in het hart van hun kinderen kunnen brengen? Zou ik wel willen. Maar dat kunnen ze niet. Dat kan de Heer alleen. Maar Hij kan zo wonderlijk zegenen. Dus David die heeft inderdaad zo zijn kinderen onderwezen. En het heeft vrucht gedragen. In het hart van die jonge Salomo. U weet er wel de andere naam van Salomo. Jedidja. Beminde des Heren. Zie hoe wonderlijk de Heer werkt. David wist ook wel dat in hem niks was. En de moeder van Salomo wist ook wel dat er in haar niks was. Daar is Gods woord duidelijk genoeg over. Maar dat nou de Heer zo waardig is gevreesd en gediend te worden. En wanneer moet je er nou van spreken, vader en moeder, denk je? Nou, als u in uw huis zit, als u op de weg gaat, door de week en op zondag naar de kerk, als u nederligt, als u opstaat, kortom gedurig onderwijs. En vraag maar om wijsheid, moed en kracht, om zo of de Heer zelf, wat wij niet kunnen. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Dat zou wel willen, maar dat kunnen we niet. Dat is Gods werk. Maar dat het toch zo mag zijn, dat je maar bij dagen en bij nachten, wie je ook bent als ouders, de kinderen, je kleinkinderen, je nageslacht, maar brengen aan de troon van Gods genade. Waarom dan? Opdat ze de Heere kinderlijk zouden vrezen. Opdat ze het heilgeheim zouden leren. Die de Heere vrezen, hebben geen gebrek. En weet je wat nou zo heel belangrijk is? Je onderwijst je kinderen. Maar wat zou nou zo heel lang belangrijk zijn? Hoe je ze voorleeft. Hoe ze voorleeft. Want die kleine kinderen, die hebben scherpe ogen. Als papa en mama zeggen dat dat het allerbelangrijkste is, en ze zien het niet bij papa en mama, dan geloof je toch niet dat die kinderen denken dat dat het allerbelangrijkste is. Maar die heilige ernst in je leven. En dat maakt onze tijd zo gevaarlijk. Te midden van alles wat er omgaat. Wat er in de stad allemaal omgaat, dat is zeker waar. Maar ook wat er op onze kinderen afkomt. Als je ziet in wat voor een tijd we leven. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Want het heeft veel meer gedaan dan wij zelf denken. De invoering van die smartphone. Het is een verwoesting. Als je nou toch een moeder achter de kinderwagen ziet lopen. Terwijl ze zelf op de telefoon is. En als dat thuis ook zo is. Moet je dan tegen je kinderen zeggen dat de vreze des Heeren het allerbelangrijkste is. Als je er zelf weet ik hoe lang mee bezig ben. Zie je hoe gevaarlijk het is. Echte vorst der duisternis die doet alles aan. Om ons en onze kinderen weg te voeren. Juist van die vreze des Heeren. Want dat gaat niet samen. Dat gaat niet samen. U moet het maar nooit denken. Dat en een beetje de wereld en een beetje de Heer, daar gaat niet. De Heer vraagt niet een stukje van ons hart, maar de Heer vraagt heel ons hart. En daar roept deze tekst om. Ik wil best geloven dat dat ding moeilijk meer te uit de samenleving weg te halen is. Maar het verwoest je leven als je niet oppast. En het verwoest ook je leven van je kinderen. En er staat haaks op de vrezen des Heer. Dat vraagt om een teer leven. Aan de troon der genade. Dan word je bang voor de zonde. Dan zeg je niet, dan vergoed ik je niet zo, ja, maar dan moet erbij kunnen. Zo is de wereld nog eenmaal en zo. Nee, je wordt bang voor de zonde. Omdat je die zonde gaat leren kennen, is een gruwelijke kracht die scheiding maakt tussen God en mijn ziel. En daarom, laat zo maar zo zijn. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Die vijf hoofdletters, die God des verbonds. Ach, als die met ons deed naar onze zonde, dan hadden we hier met z'n allen niet gezeten vanmorgen. Maar dan mogen we er nog zijn. Weet je waarom? Omdat nog genade tijd is. Omdat de Heer nog doorgaat. Van kind tot kind. Zolang de zon en de maan er zullen zijn. Daar ligt de verwachting. Van die God des verbonds. In wie het leven is. Tot in de eeuwigheid. En weet je wat er dan komt? Dat is diezelfde dichter. Die zegt, wie heeft lust om de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. En leren hoe hij wandelen moet. Amen. O grote ontfermer, wat hebt u toch een arm met macht. Zou u aan onze kleinkinderen willen gedenken. Geef ze in de opvoeding wat ze niet missen kunnen. Wil u ook gedenken aan die twee kleine meisjes. Heer, ze leven in zo'n bange tijd. Och, maar nou staat u erboven. Als de allerhoogste majesteit zou u de betekende zaak van de doop in het hart willen brengen, opdat ze u kinderlijk mochten vrezen. Zo vragen we dat voor elk van de kinderen, waar ze ook zijn en wie we ook zijn. Maar Heer, dat u aan uw verbond gedenkt, tot aan het einde der eeuwen, o koning der koningen, vergeef het onze. Zegen het uwe, gedenkt u in het verdere van de dag, gedenkt u in alle nood, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. dan zijn in vrede dragende de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.